Hallo allemaal en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de What the Hack podcast. Deze keer gaan we het hebben over Ziggo. Ze hebben namelijk een e-mail rondgestuurd naar al hun klanten omdat hun wifi-versterker een beveiligingslek zou bevatten. Nou, daar gaan we natuurlijk induiken en we gaan kijken naar hoe wifi-beveiliging in het algemeen werkt. Ik zou zeggen, ik heb er zin in. Daar gaan we! Nou, welkom. Daar zijn we weer in de digitale studio met Diederik.
Hallo.
Olaf? Oh shit, Olaf is op vakantie.
Ik dacht al, ik mis een camerabeeld.
Ha, ja, dat klopt. Ik ben deze week lekker op vakantie, dus de podcast laat ik aan jullie over. Nou, ik ga weer lekker in de zon zitten en bier drinken. Doei.
Ja, die zag het weerbericht en die is naar Noordoost-Duitsland gereden, als ik het goed heb.
En, ik geef hem groot gelijk.
Volgens mij was zijn microfoon niet onderdeel van zijn bagage. Dus wij moeten het een keertje met z'n tweeën doen.
Ja, het komt helemaal goed, want we hebben weer leuke dingen te bespreken natuurlijk.
Dat lijkt me ook.
Te beginnen, denk ik, bij waar we het vorige week over hebben gehad. Want we hebben het over de Twitter-hack gehad.
Ja.
En toen moesten we het met weinig informatie doen.
Best wel.
Er was nog niet zo heel veel bekend. En we hebben een beetje gesproken over hoe wij denken dat het zit. Maar we hebben nu nieuws gehad van Twitter.
Ja, nou, onder andere Twitter, maar ook het hele rechtssysteem in Amerika. Want er is iemand opgepakt, een tiener, die als volwassene wordt berecht in dat systeem. En in de hoorzittingen is meer bekend geworden over wat er precies gebeurd is. Hoe hij precies bij Twitter binnen is gekomen. En het komt erop neer dat hij heel erg gebruik heeft gemaakt van social engineering, waar we het vorige week over gehad hebben. En heel erg heeft geprofiteerd van de huidige situatie. Want iedereen bij Twitter die werkt thuis. Dus hij heeft een medewerker nagedaan van Twitter. Contact opgenomen en op die manier is hij achter toegangsgegevens gekomen of iets anders. En is hij bij het systeem binnengekomen.
Ja, tof. Dus hadden toch goed dat het eigenlijk wel een beetje onervaren hackers waren dan.
Ja, nou ja, onervaren. Het is toch best wel wat. En het was niet alleen maar social engineering. Er zat volgens mij ook wel een stukje echt technisch hacken bij. Maar dat blijft nog steeds speculatie. En daar zullen we over, weet ik veel, 2-3 maanden een keertje op terug kunnen komen. Misschien dat ze dan alles uit de doeken hebben gedaan en een rapport hebben gepubliceerd. Maar ik ben erg benieuwd.
Ja, ik ook. Maar ze hebben, dus voor mij hingen er de fikse gevangenisstraffen ook boven het hoofd van deze mensen.
Ja, dat ging om, het gaat natuurlijk om computervredebreuk en dan ook op hele grote schaal. En ze zullen ook meenemen wat de potentiële impact had kunnen zijn. Want dat wordt door de media heel erg opgemerkt. Van ja, het ging nu om bitcoins op zich redelijk te overzien. Maar er hadden veel ergere dingen mee kunnen gebeuren. Wat vind jij eigenlijk? Moet zo iemand als volwassene worden berecht?
Ik vind dat een hele lastige vraag, eerlijk gezegd. Want kijk, de schaal van deze aanval is natuurlijk heel groot. En de impact is tot nu toe erg klein gebleven. Ik vind het dan wel een beetje flauw ergens om te zeggen van de impact had veel groter kunnen zijn. Had veel meer schade gedaan kunnen worden. Dus daarvoor krijgen straf.
Ja. Ja, daar ben ik het wel mee eens.
Dat vind ik niet helemaal terecht klinken.
Ja.
Als in, ik vind zeker dat de daders gestraft moeten worden voor hun daden, maar voor hun daden en niet wat er had kunnen gebeuren.
Nee, ben ik het mee eens.
Lijkt mij.
Maar goed, nog steeds, wat er gebeurd is ook best wel een dingetje. Gaat om rond de $100.000 aan bitcoins, 40 mensen die dupe zijn, die dus die bitcoins hebben overgemaakt. En ik dacht, ruim 100 accounts die gehackt zijn. En ook gevoelige data die is prijsgegeven door die privéberichten. Dus ja, los daarvan, er is best wel wat gebeurd. Maar we blijven speculeren. Ik denk dat we hier gewoon over een paar maanden nog een keertje, zoals ik zei, als er een rapport beschikbaar is, op terug moeten blikken.
En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, want wij hebben een e-mailtje gehad van een van onze luisteraars. Dus ik dacht, het is eigenlijk wel leuk om dat even te bespreken. Want deze luisteraar die beschrijft eigenlijk hoe die naar onze aflevering heeft geluisterd over de hackwedstrijden aflevering. En wat hij eigenlijk zegt is van, goh, ik wil mezelf dus ook specialiseren in cybersecurity. Jullie hebben het erover en hoe je daar die weg ongeveer moet bewandelen. Kun je mij tips geven?
Ja,
Nou, vond ik eigenlijk wel een leuke e-mail.
Ja, absoluut.
We gaan sowieso, we schrijven een e-mailtje terug natuurlijk, met wat meer technische details. Maar misschien wel leuk, wat ik wilde zeggen tegen alle luisteraars, en dit zal misschien wat meer voor de technische luisteraars zijn, maar we hebben het inderdaad gehad over hackwedstrijden. En als je daar meer over wil weten, is er in ieder geval een website, en die heet ctftime.org. En daarop staan eigenlijk al die internationale hackwedstrijden soort van verzameld. En die kun je vaak gewoon online doen. Dus als je dat leuk vindt, dan kun je daar in ieder geval een kijkje nemen. Het kan wel zijn dat sommige erg moeilijk zijn. Dus ja, je moet wel een beetje de juiste uitkiezen. Maar ik dacht, het is wel leuk om te noemen voor de wat technischere luisteraars onder ons. Maar bedankt voor het bericht in ieder geval.
Ja, leuk. Ja, en we zullen het inderdaad in de mail nog wel eventjes erover hebben.
Maar laten we lekker doorgaan met ons hoofdonderwerp van vandaag. Namelijk Ziggo. Ja, Ziggo inderdaad. Dus wat is er nu precies gebeurd? Een van de producten die Ziggo verkoopt, dus dat is een wifi-versterker. Dat is eigenlijk een heel fancy woord voor een apparaatje wat een apart wifi-netwerk opzet. Wat ook verbindt met je eigen wifi-netwerk, dat je vanaf verder van de wifi gebruik kunt maken. Daar was een probleem mee. Ze hadden een e-mail rondgestuurd wat erop neerkwam van, goh, als je het wachtwoord nooit hebt gewijzigd van dat product, dan moet je dat nu doen.
Oké. Okay.
Maar dat vonden wij wel erg bijzonder eigenlijk. Ja. Dus wij zijn een beetje ingedoken wat er nou precies aan de hand is. Sowieso is het een beetje vreemd dat dat nu komt, want het product bestaat volgens mij al langere tijd. Maar nu ineens komt deze e-mail, zeg maar. Maar dit kwam ook op de Twitter en op alle social media van Ziggo. Dus blijkbaar was een trigger geweest als ze dachten van, goh, ons product is niet veilig en iedereen moet dat nu veranderen. En we gaan weer een klein beetje speculeren, denk ik, in deze episode ook. Want we weten niet precies wat erachter zit. Maar wij denken dat die standaard wachtwoorden gewoon te raden of te kraken zijn.
Ja.
Dus dat zou betekenen, als je dat standaard wachtwoord niet wijzigt, dat iemand anders die daarachter kan komen, gewoon kan inloggen op jouw wifi-repeater, wifi-versterker.
Ja, en dan zit je dus in het netwerk. Ja, ja, je zegt we gaan speculeren, maar het is niet de eerste keer dat het gebeurt. Het is, van wat ik me kan herinneren, dat is ongeveer de tijd dat ik überhaupt met technische dingen bezig ben. In 2008 gebeurde het KPN en die hadden een soortgelijk probleem in hun wifi-routers. Hetzelfde verhaal, verander je wifi-wachtwoord, doe iets anders dan het standaard wachtwoord. En toen in 2015, toen waren er onderzoekers uit Nijmegen, onder andere Carlo, die wij een paar episodes terug hebben geïnterviewd. En die kwamen ook weer met precies hetzelfde soort lek, maar dan op een nieuwe router. En dat router dat werd dan weer gebruikt bij Ziggo, KPN en nog een paar Nederlandse internetproviders. En het komt er eigenlijk altijd op neer dat dus het wachtwoord van het wifi-netwerk wordt afgeleid vanuit de naam van het wifi-netwerk. En iedereen kan die naam gewoon zien.
Ik denk dat misschien wel de belangrijkste vraag is, waarom wordt het wachtwoord dan eigenlijk afgeleid van de naam?
Ja.
Dat is toch niet zo slim, zou je zeggen?
Nee, zeker als je deze nieuwsberichten leest. En toch blijven ze het doen. En hier gaan we denk ik wel weer de speculatie in. Want ook die onderzoekers uit Nijmegen, die kwamen er niet achter waarom dit nou precies zo gebeurde. En waarom die wachtwoorden niet gewoon daadwerkelijk willekeurig zijn. Dus dat is een lastige discussie.
Ja, ik denk dat de meest eenvoudige uitleg zou zijn, is dat ze willen een makkelijke manier hebben, denk ik, om die wachtwoorden te programmeren in die routers. En dan willen ze niet iedere router opnieuw programmeren. Dus dan is het denk ik makkelijk om de naam of iets wat vast in die router staat te gebruiken en daar het wachtwoord uit te genereren.
Ja.
Maar ja, als die methode niet veilig is of makkelijk te raden of misschien wel ergens te vinden, dan kan iedereen dat natuurlijk, dat wachtwoord genereren.
Ja, dus het zou gaan om het efficiënter maken van het fabricageproces van die routers.
Dat zou mijn gok zijn, maar ik ben wel benieuwd hoe dit nou echt zit eigenlijk.
Ja, het andere wat ik kon bedenken was dat monteurs misschien makkelijk toegang zouden moeten krijgen. Maar ja, ook dat, er is een klein voordeel en er zijn hele grote nadelen. Dus ik snap niet waarom ze dat op die manier zouden doen.
Ja, want als een monteur die toegang eenvoudig kan krijgen, als hij het algemene wachtwoord zou weten, ja, dan kunnen aanvallers dat natuurlijk ook gebruiken.
Ja, en dat gebeurt nu.
Ja, dus de vraag is dan, wat moet de fabrikant dan doen? Want zij willen natuurlijk het liefst een standaard wachtwoord gebruiken, wat niet admin is of iets dergelijks. Dus het moet wel verschillend zijn per apparaat. Ja, dat doen ze nu. Dus ze drukken die stickertjes met een quote unieke naam en uniek wachtwoord, unquote.
Ja.
En op zich is dat best veilig, want die wachtwoorden kunnen ze redelijk lang maken. Tenzij je die wachtwoorden dus kunt afleiden uit de naam, of uit het adres, of kunt voorspellen, dan wordt het een probleem.
Ja.
Ik denk dat om echt random wachtwoorden te maken, dat moeilijk is om dat dan op het stickertje te krijgen, eerlijk gezegd. Tot dat wat extra stappen kost. Het alternatief is om zo'n standaard wachtwoord niet in de fabriek aan te maken, maar op het moment dat het product bij de gebruiker is. Dus stel dat het in het doosje bij jou thuis komt. Je pakt het uit, sluit hem aan. Dat of dan automatisch er een wachtwoord op wordt gezet. Maar ja, dan is de vraag hoe weet jij dan het wachtwoord dat je kunt inloggen?
Klopt.
Of je start het product op en dan vraagt hij direct van, joh, je moet nu een nieuw wachtwoord instellen. En het mooie wel van die oplossing is dat je een wachtwoord kiest wat niemand weet. Ik bedoel, zelfs al heeft de fabriek een superveilige manier om dat wachtwoord te maken, in principe weet de fabriek op zijn minst dat wachtwoord. Dus het is eigenlijk altijd een goed idee om...
Ja, kijk, de fabriek hoeft het wachtwoord natuurlijk niet te onthouden. Dus een echt goed gegenereerd wachtwoord is op zich prima. Maar je zit er wel mee, dat standaard wachtwoord, dat is altijd hetzelfde. Dus als iemand erachter komt en reset het router, heb je altijd dat wachtwoord terug. Eigenlijk een beetje hetzelfde als dat jouw vingerafdruk compromised raakt. Iemand heeft de kennis van jouw vingerafdruk en kan die namaken. Die kun je niet veranderen. Dus een echt random wachtwoord, wat bij elke reset ook opnieuw willekeurig is, dat zou een goede verbetering zijn.
Dan is het denk ik wel moeilijk hoe de gebruiker dat wachtwoord dan te weten kan komen als je hem reset.
Ja, nou, je ziet de duurdere routers. En ja, met nadruk op duurder. Providers willen natuurlijk, hebben heel veel klanten die willen zo goedkoop mogelijk goed werkend router afleveren. Dus die zullen dat niet zo snel doen. Maar nieuwere routers hebben soms een schermpje bijvoorbeeld. Of die verbinden eerst met je telefoon met Bluetooth. Dan stel je op je telefoon in een app het een en ander in. Dat wordt vervolgens in dat router ingesteld. En vervolgens kun je van je wifi gebruik maken. Maar dat zijn allemaal dingen die een provider nog niet gaat doen.
Slim.
Ja, en ook erg veilig in principe.
Nee, het is te duur, denk ik.
Het
ook
is erg duur, klopt.
Gok ik zo.
Ja, en zo'n stickertje is natuurlijk veel goedkoper. En ik kan ze er ook niet, ik kan het ze niet kwalijk nemen.
Nee. Ik denk dat het voor zo'n product, in ieder geval als het zo algemeen gebruikt wordt, is het op zich prima, zolang je maar één je wachtwoord zelf kunt wijzigen.
Ja.
En het standaard wachtwoord niet te raden is, in ieder geval. Want ik denk, ik wil nog even één heel klein dingetje verduidelijken, want ik weet niet of al onze luisteraars dat weten. We hebben het nu gehad over een wifi-versterker en een router. En een router is gewoon het kastje wat je van Ziggo krijgt, of KPN of je andere provider, die prik je in de muur en er komt wifi uit vaak. Maar we hebben het nu specifiek dus over dat apparaat, maar ook specifiek het wifi-punt. En het wifi-punt zit zeg maar zowel in die versterker als in die router. En dat is waar je met je telefoon mee verbindt om internet te krijgen, zeg maar. En ik denk dat het ook wel goed is, want we hebben het nu over de veiligheid van die wifi-punten. Dus want op het moment dat je met die wifi-punten verbindt, dan heb je dus verbinding met jouw thuisnetwerk. Misschien wel een goede vraag om te beantwoorden. Waarom moet je dat eigenlijk beschermen? Waarom zou je niet gewoon geen wachtwoord op je wifi zetten?
De voornaamste reden is, je wilt misbruik voorkomen. En misbruik kan natuurlijk op heel veel manieren plaatsvinden. Maar het kan nogal gevolgen hebben als iemand jouw wifi-netwerk of jouw netwerk überhaupt begint te gebruiken voor criminele doeleinden. En dat wordt dan wel heel erg makkelijk. En vervolgens staat de politie opeens bij jou op de stoep. En dat lijkt mij de grootste reden dat je dat wil voorkomen. En er is nog een andere reden, namelijk, Er staat apparatuur in jouw netwerk die je wilt beschermen van de buitenwereld. Bijvoorbeeld jouw printer. En je wilt niet dat de buurman bij jouw printer kan.
Ja, want zo'n router die zit dus aan de ene kant aan jouw wifi-netwerk en aan de andere kant aan KPN of Ziggo of zo vast. En die beschermt eigenlijk jouw thuisnetwerk. Dus daar mag niet zo heel veel doorheen. Die controleert eigenlijk een beetje wat voor verkeer daar doorheen komt. En er kan niet zomaar iemand van buiten naar binnen.
Ja.
Maar als je met wifi verbonden bent, dan zit je rechtstreeks in het netwerk. Dus dan kun je overal bij in principe. En wat je zegt, voor mij is het zelfs in Nederland ook zo dat... dat als jij een contract afsluit, zeg maar, bij zo'n provider... dat je ook verantwoordelijk bent voor je internetverkeer. Dus als iemand heel veel illegale films gaat downloaden... of bijvoorbeeld, noem eens wat, een virtuele bank gaat beroven vanaf jouw huis... dan staan ze wel bij jou op de stoep, denk ik.
Precies.
En ik denk, dat is misschien ook wel een goede analogie... want je hebt natuurlijk ook heel veel gratis wifi-punten. Dus denk aan het koffietentje om de hoek. Of bijvoorbeeld in de trein. En vaak heb je daar zo'n, daar verbind je naartoe. En dan krijg je eerst zo'n hele lange pagina... waar dan staat allemaal tekst en die lees je dan niet door... en dan druk je op I accept waarschijnlijk.
Ja.
Maar vaak is dat ook een disclaimer van... goh, dit en dit mag je allemaal niet doen... en anders zijn wij daar niet verantwoordelijk voor. Voor mij iets in die geest. En dat is ook om die reden...
Ja.
Maar het is in die zin wel interessant, want misschien heb je daar nog niet over nagedacht, maar ik denk dat wifi in de trein best wel een grappig voorbeeld is. Want er zijn eigenlijk twee interessante problemen mee. De eerste is denk ik ook het meest besproken, is dat als jij met de wifi in de trein verbindt, dan zit je eigenlijk in een netwerk met alle andere mensen die ook in die trein zitten. En via dat netwerk kan ik en alle aangesloten apparaten bekijken, maar ik kan ook zien wat die apparaten versturen. En het meeste, de meeste soorten data die worden versleuteld. Omdat je HTTPS, dus met een groen slotje in de browser gebruikt, wordt het versleuteld en dan wordt het moeilijk om te zien wat iemand aan het doen is. Maar op het moment dat je dat niet doet, dan kun je gewoon letterlijk meelezen met alles wat iemand doet. En zelfs als je het versleutelt, dan kan je nog steeds zien wat voor websites iemand bezoekt. Dus dat zijn best wel beveiligingsproblemen. En dat is ook een reden dat veel bedrijven bijvoorbeeld... als jij een bedrijfslaptop of telefoon krijgt... dat je met een VPN moet verbinden. Dus dat is eigenlijk een soort van versleutelde verbinding... naar de wifi van het bedrijf.
Ja,
eigenlijk.
Ja, een soort tunnel.
Maar eigenlijk heb je dit probleem ook... als jij zelf in de trein zit en je gaat bankzaken doen... dan moet je wel of verdraaid goed weten dat het verkeer goed versleuteld is... en anders ook weten dat mensen er eventueel bij kunnen meekijken.
Ja, en gelukkig beschermt de bank dit wel voor jou. Want die weten ook dat hun gebruikers weten niet per se heel veel van security. En die zullen wel zorgen dat elke verbinding die naar hun toe komt... dat die daadwerkelijk versleuteld is. Maar de vraag is, moet je willen dat het op die laag pas versleuteld is? En ben je dan wel als gebruiker nog in controle? Ik kan als gebruiker die met mijn laptopje in de trein gaat zitten... kan ik heel goed controleren met welk wifi-netwerk verbind ik. En is dat goed beveiligd? Maar wat ik niet kan controleren is of de applicaties die ik gebruik... bijvoorbeeld, ik ga iets doen in Adobe Photoshop... en ik weet niet of vervolgens Adobe in dat programma... het verkeer naar Adobe terug over mijn licentiesleutel bijvoorbeeld... of mijn Adobe-account, of dat wel echt beveiligd is. Maar goed, dat is dus wel het punt hier. Je kunt wel van een open wifi-netwerk gebruik maken... maar de vraag is of het wenselijk is, of je dat echt moet willen...
Nou, ik denk in een ideale wereld, of is heel duidelijk welk verkeer wel en niet goed versleuteld is, of alles is per definitie goed versleuteld.
Ja.
En dan zou het niet uit moeten maken met welke wifi je verbindt. En ik vind dat het ook prima kan. En ik denk dat dat ook is waar we naartoe gaan. Want je hebt ook een grappig apparaatje, dat heet een pineapple. Die doet wat magische trucjes, maar het idee is een beetje... die neem je ergens mee en die doet zich voor als een soort van wifi-punt. Apparaten verbinden daarmee en dan vervolgens kun je het netwerkverkeer zien. Dus ik weet dat er wel eens wat workshops waren waarin ze dat deden.
Mm.
En dat letterlijk al het netwerkverkeer van mobieltjes langskwamen... tot aan wat ze met elkaar chatten aan toe en foto's die ze verstuurden. Maar dat is tegenwoordig wel een heel stuk minder, omdat bijna elke website nu HTTPS, het groene slotje, gebruikt.
Ja.
Maar dat werkt wel, want dat betekent wel dat je niet op zo'n moment in die verbindingen kunt kijken en kunt zien wat iemand precies aan het doen is.
Ja, ik vind het toch wel lastig hoor.
Op de bank.
Want die ideale wereld die jij schetst, er is niet een goede manier... Je zou in het besturingssysteem van een computer zou je misschien kunnen waarborgen dat al het verkeer dat naar buiten gaat versleuteld is. Maar als je dat niet doet, en dat gaat nog lang niet gebeuren, dan moet dus elk van die applicaties op een soort standaard manier aan jou als gebruiker kunnen weergeven wat ik met het internet doe, dat is versleuteld. En een browser doet dat tegenwoordig best wel goed. Maar zelfs in een browser, je weet van tevoren, voordat je naar een website gaat, niet of het verkeer met die website versleuteld gaat zijn. Je typt het adres in, drukt op enter, en dan moet je maar hopen dat het groene slotje komt. Dus ja, op die manier van een onversleuteld wifi-netwerk gebruik maken, ja, blijft als gebruiker gewoon riskant.
Nou ja, op zich denk ik dat wat je zegt inderdaad, stel je bestuurssysteem, dus je telefoon of je computer, die zou van elke verbinding checken of die beveiligd is. En als dat niet zo is, een melding geven van, goh, we zitten hier op een openbaar wifi-netwerk, wil je dit wel doen, zeg maar. Dan denk ik wel dat dat kan helpen bij dit soort dingen.
Ja, absoluut.
Maar ik denk dat de meeste belangrijke applicaties, zoals websites van banken en zo, die doen dat al best wel goed, volgens mij.
Ja, ja, en anders is het ook niet meer jouw verantwoordelijkheid als gebruiker. Als de bank jou opeens een onversleutelde verbinding serveert, ja, dan is dat meer de verantwoordelijkheid van de bank dan die van jou als
zou ik niet als zo klant. Handig van de bank vinden.
Het zou niet handig zijn, nee. Dan hebben we heel veel nieuwsberichten.
En laten we even teruggaan weer naar dat voorbeeld van de trein. Want ik zei daarvan, nou, er zijn twee grote vraagtekens. En dat eerste was natuurlijk dat je iedereen kunt zien op dat netwerk. Dat hebben we nu besproken. En dat je dus in een slecht geval mee kunt kijken met wat je aan het doen bent. Maar het andere interessante dingetje wat ik vond is, als je nou een trein hebt, daar zit heel veel apparatuur in.
Ja.
Om de trein te bedienen. Om de borden aan te sturen, dat daar de juiste reisinformatie op komt. Misschien wel een systeem waarmee de trein kan remmen. Ik weet het niet, ik ben geen expert, maar ik zou gokken dat het allemaal, er zit heel veel in zo'n trein.
Ik hoop dat de trein wel remmen heeft.
En ik gok ook dat heel veel van die dingen communiceren via netwerk.
Ja.
Dus je wil niet dat als jij een publiek wifi hebt in de trein, en je logt in op die publieke wifi, dat je op hetzelfde, zeg maar, het thuisnetwerk, om zo maar even te zeggen, van die trein zit. Want dan kun je dus bij al die dingen ook.
Ja, ja, dan zit je eigenlijk weer op dezelfde discussie als met auto's, maar dan met treinen. En dat is inderdaad een leuk gedachte-experiment. Waar gaat dat heen? Ja. Ik maak me daar voor oude treinen nog geen zorgen om. Want het is altijd een systeem dat is er gewoon opgeplakt, als het ware. Die trein staat, weet ik bijna zeker van, helemaal los van dat hele wifi-gebeuren. Maar de nieuwe Intercity die straks op het spoor komt, nou, daar kun je nog best wel eens een beveiligingsonderzoek naar doen, inderdaad. Want die hele trein is digitaal.
Ja, maar, op zich is dat wel hetzelfde als jouw thuisnetwerk. Want ik bedoel, in een trein is het misschien, weet je wel, de remmen, de informatie, andere dingen waarvan ze niet willen dat iemand die met een publieke wifi-verbinding toegang krijgt, dat ze daar wat mee kunnen doen.
Hmm.
Bij jou thuis is het hetzelfde natuurlijk.
Ja, steeds meer.
Want jij hebt jouw thuiscomputer met alle vakantiefoto's staat bij jou thuis.
Ik wil zeggen, alle huizen worden slim. Als jij nu een nieuwe oven of een magnetron of een koffiezetapparaat laat inbouwen, is de kans best wel groot dat daar een wifi-logo op staat. Om maar een voorbeeld te noemen.
Ja.
En dat heeft best wel beveiligingsimplicaties.
Ja, en sterker nog, sommige apparaten die wifi gebruiken dan in jouw huis, bijvoorbeeld jouw koelkast. Stel nou, een aanvaller kan op grote schaal dus in thuisnetwerken komen.
Hmm.
En die kan op grote schaal bij die koelkasten.
Ja.
Is op zich geen ramp.
Nou.
Totdat je daar twee interessante aanvalscenario's tegenaan houdt. En het eerste is dat als jij die apparaten kunt overnemen, dan kun je ze inzetten om doelwitten aan te vallen, zonder dat die mensen thuis dat weten. En omdat je dat met heel veel apparaten ter wereld kunt doen, tegelijkertijd kun je dus in één keer sites van banken bijvoorbeeld platleggen. Andere interessante ding is, als jij controle hebt over heel veel koelkasten, dan zou jij bijvoorbeeld in een complete stad iedereen zijn koelkast tegelijkertijd aan kunnen zetten. En dat gaat het energienetwerk niet zo heel leuk vinden, om wat te noemen.
Nou, ik denk dat dat voorbeeld vooral op slimme opens van toepassing is. Want die kun je daadwerkelijk, 3 kilowatt laten trekken. Nou, als je dat op grote schaal doet, dan gaat het inderdaad een hele start op zwart. Op hetzelfde moment.
Ik heb zelfs een keer iets over een onderzoek gelezen. Het ging voor mij over een printer.
Mm-hmm.
En het was mogelijk dat als je toegang had tot die printer, dan kon je hem zoiets laten doen dat hij voor mij in de fik vloog. Maar ja, dat wordt dan gelijk wel weer wat anders. Want dan, ja. Oh, dat is de printer, dus het maakt niet uit. Maar als je dan op afstand dat ding in de fik kan laten vliegen, kun je een huis of een woonwijk af laten fikken.
Precies.
Allemaal dankzij het niet goed beveiligde wifi-netwerk.
Ja. Ja, en dan scheelt het bij wifi nog dat je binnen zendbereik moet zijn. Als je dit echt vanaf de andere kant van de wereld kan doen, dan wordt het nog eens veel groter. Maar ja, je moet het niet onderschatten.
Nou, we hebben het nu dus over een aantal dingen gehad. Dus we hebben het gehad over hoe Ziggo alle klanten heeft bericht omdat ze een standaard wachtwoord moeten wijzigen. En dat wifi best wel een grote impact kan hebben. Het lijkt niet zo heel spannend, maar het kan toch een slecht idee zijn als ze kwaadwillende toegang hebben tot jouw thuisnetwerk en jouw, ja, eigenlijk jouw privéapparaten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want we hebben het nu vooral dus gehad over die standaard wachtwoorden en wat voor impact dat kan hebben als iemand zomaar op je wifi kan of als die open staat. Hoe staat het eigenlijk met de wifi-beveiliging zelf? Want we weten uit het verleden dat er een aantal standaarden waren die nu een soort van gekraakt zijn. Dus die je nu redelijk snel het wachtwoord van kunt achterhalen zonder veel technische middelen.
Ja, nou goed, gelukkig de huidige standaard, dat is WPA 2, die is relatief veilig. Mits het wachtwoord natuurlijk sterk is, niet te raden is. En dat is natuurlijk, zoals we aan het begin van deze aflevering hebben geschetst, dat gaat niet altijd goed. Maar als het goed gaat, dan is het best wel veilig. Maar wifi evolueert. En de hackers, of de computers die wachtwoorden kunnen kraken, die worden natuurlijk ook steeds sterker. Dus nieuwe routers komen alweer met een nieuwe wifi-standaard. En het is ook goed om daarvan als consument op de hoogte te zijn. Want op een gegeven moment, als jij je huidige hardware nog 10 jaar blijft gebruiken, dan is je wifi waarschijnlijk niet meer veilig. Dan zijn computers sterker en dan kan je wachtwoord gebrute-forced worden. Of er is bijvoorbeeld een aanval op wifi mogelijk die we nu nog niet kennen. Dus WPA 3 en wifi 6 komt eraan. En ja, dit zul je binnenkort op telefoons en op wifi routers gaan zien. En het is goed om bij de tijd te blijven wat dat betreft.
Nou, is het denk ik logisch dat elke nieuwe versie van dingen met een nieuw fancy nummertje komen. Maar weet je ook wat wifi 3 en... Nee,
wifi 6.
WPA 3 ja. En wifi 6 ja, ons brengen. Zit er wat nieuws in?
Ja, goed, je noemt nu twee dingen. WPA 3 en wifi 6. Dat zijn heel verschillende dingen. WPA is het beveiligingsmechanisme op jouw wifi-netwerk. En dat is al best wel oud. We gebruiken nu WPA 2. En WPA 3 is, voor zover ik weet, alleen maar een verbetering op. Of een kleine iteratie. Dus de grootte van de sterkte van de encryptie, die wordt verhoogd. En wat ook heel fijn is, is dat WPA 3 open netwerken, zoals die in de trein, ook veilig gaat maken. En dat wordt gedaan door met elke gebruiker van het netwerk een individuele encryptiesleutel af te spreken. Dus waar vroeger überhaupt geen encryptie was, is er nu op individueel niveau encryptie mogelijk. En wifi 6 is een heel ander verhaal. Die standaard gaat echt over de manier waarop routers met apparaten communiceren door de lucht heen. En daar zitten heel veel verbeteringen in. Onder andere op het vlak van wifi-netwerken die van meerdere punten gebruik maken. Wat gebeurt er als jij met je telefoon van de eerste naar de tweede verdieping loopt? Kun je dan door internet of niet? En op dit moment is dat vaak een beetje gebrekkig. Maar ook over wifi op lange afstanden. En het samenwerken van wifi, tunen van naburige wifi-netwerken op elkaar. Wat je nu hebt is natuurlijk heel erg dat wifi-netwerken in elkaars weg zitten en dat je wifi trager wordt omdat de buurman ook wifi gebruikt.
Dus als ik het zo mag samenvatten, dan is de wifi-standaard gaat echt om hoe communiceren apparaten met elkaar via wifi. En de WPA-standaard die gaat echt over hoe is dat dan beveiligd.
Hoe is het verkeer versleuteld? Ja.
Ik ben benieuwd. Ja. Maar ik denk dat de gemiddelde consument niet zoveel zal merken van WPA 3 en wifi 6.
Nee, die heeft denk ik de vorige transitie ook niet gemerkt. En dat is op zich ook goed. De provider heeft gewoon een keer een nieuwe router gestuurd. En dat werkte. En daarmee was het klaar.
Ik denk dat wij naar onze takeaways kunnen. En bij die takeaways ben ik dan vooral even benieuwd naar... Wat raden wij nou aan onze luisteraars? Wat moeten zij nou thuis doen om hun wifi goed te beveiligen?
Ja, ik denk heel veel mensen kopen ook een eigen router omdat ze hun wifi niet sterk genoeg vinden. En het is wel interessant om eens te kijken, heb je die ook echt geüpdate? Want heel veel van die routers die updaten zichzelf niet. En als je dat lang genoeg niet doet, dan ben je misschien wel vatbaar voor bepaalde beveiligingslekken. Dus kijk daar eens naar en update ook echt je router.
Ja, En in principe hoeft dat alleen maar dus als je tweedehands een router hebt gekocht of een hele oude router hebt, toch?
Nou, absoluut niet. Ik denk ook nieuwe routers, zeker nieuwe routers, die hebben een goed update mechanisme. En ook die moeten gewoon geüpdate worden. En steeds vaker doen ze dat uit zichzelf, maar daar moet je niet van uitgaan. Dat is sowieso goed om even te checken.
Ik ga zo die van mezelf eens even checken. Hm. Wel benieuwd.
Vergeten.
Ja, en ik zou dus ook willen meegeven eigenlijk twee dingen. Als jij je wachtwoord van je access point, je router, je Ziggo-kastje, whatever, nog nooit hebt aangepast, maak hem eens anders. Ja. Maak er iets lekker moeilijks van. Dat helpt het beste. En het andere dingetje is, let de volgende keer ook even goed op als je op een openbaar wifi-netwerk zit. En wees je bewust van de eventuele gevaren daarvan.
Ja, en gebruik eventueel een VPN.
En zoals iedere aflevering hebben we ook deze keer weer een vraag voor jullie, lieve luisteraars. En dat is de volgende. Die gaat natuurlijk over jullie wifi-wachtwoorden. En de vraag is, hoe vaak heb jij je wifi-wachtwoord gewijzigd? Nou, wij zijn ontzettend benieuwd. Dus stuur ons vooral een berichtje via hallo@wathehek.nl. Dat is onze e-mail. Of @wathehek op Instagram. Hoe vaak heb jij eigenlijk je wifi-wachtwoord gewijzigd?
Goede vraag. Ik denk, ik heb nog nooit een standaard wachtwoord gebruikt. Dus dat helpt alvast. Maar ik heb hem verder denk ik nooit echt gewijzigd nadat ik het router had ingesteld. Maar goed, dat hoeft natuurlijk ook niet per se als je geen goede reden hebt om dat te doen. Als je niet verwacht dat iemand dat wachtwoord aan het lekken is, dan is dat prima.
Ja, ik heb eigenlijk hetzelfde, maar misschien zou ik hem toch weer een keer moeten wijzigen.
Ja. Ik moet ook zeggen, mijn hele smart home valt volgens mij uit elkaar als ik dat doe. Dus het kost wel even wat moeite om dat grapje uit te halen.
Alles is verbonden met wifi.
Nou, wel, ja, een aantal hubs vooral. Niet de lampen zelf gelukkig, maar ik ben denk ik wel een uurtje bezig als ik mijn wifi wachtwoord ga veranderen.
Vorige aflevering hebben we natuurlijk gehad over het cyberwoord van de maand. En dat betekent, omdat dit een afwisselende categorie is, dat wij het gaan hebben over onze cyberfrustraties van de afgelopen tijd. Ik heb er weer ontzettend veel zin in, dus ik ben benieuwd. Diederik, wat waren jouw frustraties?
Nou, ja, ik heb altijd frustraties, maar ik wilde toch even terugkomen op een vorige frustratie. En dat was dat verhaal over de staatsloterij. Daar hebben we het 2 afleveringen terug over gehad. Iemand had een account geregistreerd op mijn e-mailadres en ik kreeg allemaal mailtjes van de staatsloterij. Hier zijn je lotnummers en wat dan ook. En ik had zelfs een prijs gewonnen, althans degene van wie het abonnement is. Maar ik ben er dus even achteraan gegaan, want ik bleef die mailtjes maar krijgen en ik was eigenlijk wel een beetje klaar mee. Dus ik heb de klantenservice gemaild van de staatsloterij en die na een beetje aandringen, die hebben uiteindelijk mijn e-mailadres losgekoppeld van dat account. Maar ik dacht, ja, dit lost het onderliggende probleem niet op. Namelijk dat ze nooit, toen dat account werd aangemaakt, een e-mailverificatie hebben gestuurd. En de klantenservice leek daar ook niks van te begrijpen. Dus ik heb maar gewoon het Responsible Disclosure adres van de staatsloterij gemaild. Want dat was de makkelijkste weg naar de IT-afdeling. Dus ik ben benieuwd of ze er wat mee gaan doen. Wie weet.
Oh, wauw. Je hebt nog geen reactie?
Nee, maar dit is ook heel recent. Dus nee, ik wacht wel af. Het is ook niet echt een responsible disclosure dingetje, maar het heeft ergens wel weer wat met beveiliging te maken.
Gewoon het achteringangetje bij de IT.
Precies, ja.
Ik vind het wel slim, ik vind het zeker slim.
En jouw frustratie, Jasper?
Ja, ik heb wel een frustratie eigenlijk, maar het is niet zo'n echte cyberfrustratie. Ik heb recent een drone aangeschaft en dat vind ik heel gaaf om mee te vliegen. En ik dacht, ik zoek even op wat de regels zijn in Nederland omtrent drones. Nou, als je dat opzoekt, kom je op een overheidspagina die redelijk overzichtelijk is. Regeltjes, wat wel en niet mag. Nou, op zich dus redelijk overzichtelijk. Totdat er dan staat, ja, je mag niet overal vliegen. En dan staat er van, nou, dan moet je naar deze site kijken. Dan ga je naar die site. En die site zegt dan als eerste van, nee, maar we zijn geen wet en regelgeving. Dus wat wij zeggen is niet leidend, maar wat op de overheidspagina staat is leidend. Dus dat is al verwarrend. En dan vervolgens zijn de teksten op die site ook nou eens heel verwarrend. Omdat groene gebieden zou je denken van, nou, daar mag ik vliegen. Maar dan mag je dus juist niet vliegen. En sommige rode gebieden, er staat van, ja, je mag hier misschien niet vliegen. Waar je dus ook helemaal niks aan hebt. Dus Nou, ik werd echt stapelgek om nou uit te vinden wat nou wel en niet mag. Dus ik interpreteer elke onduidelijkheid op dit moment als ja, het mag.
Goed.
Maar het is wel irritant.
Ja, inderdaad. Maar de app die bij jouw drone komt, laat die dat niet zien?
Ja, maar de gebieden waar ik volgens die app niet mag vliegen, zijn wel een stuk minder als de gebieden op de overheidskaart. Dus ik weet niet of dat leidend moet zijn.
Ja, lastig. Nou, dat gaat vast nog wel beter worden in de toekomst.
Ja, maar het leek alsof er eerst een duidelijke kaart was, maar die was verwijderd. En nu, ja, ik weet niet, ik vind het een zooitje.
De Nederlandse overheid is toch over het algemeen best wel goed in dit soort dingen. Als je bekijkt wat voor data er beschikbaar is en hoe ze dat ook beschikbaar maken, dan zou je denken dat de dronevlieggebieden, dat daar een heel mooi interactief kaartje voor is of iets dergelijks. Maar
nou, die is er ook. Alleen voor mij van een externe partij.
Okay.
Want alles is duidelijk, behalve die kaart eigenlijk.
Nou, goed.
Maar ja, die van die externe partij, het is gewoon heel vaag wat je ermee moet.
Ja, het is ook een heel dynamisch probleem, denk ik. Want de luchtvaart heeft altijd prioriteit. Maar weet je, bijvoorbeeld een helikopter kan overal landen in principe. En hoe moet je dan met drones omgaan? Dus ja, dit is gewoon een beetje een nieuw iets.
De standaardregel. De standaardregels zijn bijvoorbeeld rondom een helikopterplatform of een luchthaven mag je in zoveel meter niet vliegen. Duidelijk, heel duidelijk.
Ja, natuurlijk.
Daar geen spel tussen te krijgen. Maar er zijn dan ook een soort van gebieden die voor mij gereserveerd zijn of van een partij. En er staat dan, het gaat dan niet over drones, maar bemande vluchten. Maar het is dan niet duidelijk wat je nou wel of niet mag. En nou goed, vaag.
Ja, heel toch maar je vliegbrevet halen.
Mocht er iemand tussen onze luisteraars zitten die hier veel meer van weet, ik ben ontzettend benieuwd. Stuur ons een e-mailtje alsjeblieft. Hallo, @watdehek.podcast.nl.
@watdehek op Instagram.
En daar zijn we weer. We hebben weer de 30 seconden uitleg. En dit keer zijn we niet met z'n drieën, maar met z'n tweeën. En volgens mij heb ik wat uitgelegd vorige keer.
Ja.
Dus ik weet wel wie er aan de beurt is.
Ik ben de Sjaak.
Nou, ben je er klaar voor, Diederik?
Ik denk het. Ik hoop het.
Ik pak even de timer erbij. Ik heb weer een leuke vraag voor jou.
Nou.
En die gaat als volgt. We hebben het deze aflevering natuurlijk best wel veel gehad over wifi. En nu heb ik net even ingelogd op mijn eigen router. En daar vond ik wat bijzonders. Ik kan namelijk twee wifi-punten aanmaken. Eentje op ongeveer 2,4 gigahertz uit mijn hoofd en eentje op 5 gigahertz. Wat is daar nou het verschil tussen?
Ja, dat is grappig. Doe me denken aan de allereerste vraag in de allereerste episode. Er zijn twee frequenties, zoals we die noemen. Net als met de 5G-discussie gaat het ook over frequenties. En wifi van oudsher werkt op 2,4 gigahertz. En het is op zich een hoge frequentie, maar voor wifi is het relatief laag. Maar lagere frequenties gaan beter door lange afstanden heen. Alleen er is niet heel veel ruimte op de lage frequentie. En 5 gigahertz is later toegevoegd aan de standaard om sneller verkeer mogelijk te maken. En meer wifi-netwerken in dezelfde omgeving. Maar heeft het nadeel dat het minder goed door muren heen komt. Dus ze staan allebei nog in. Goed, dat was 50 seconden.
Maar moet ik nou mijn... Ja, het was wel een beetje lang, maar het was wel een duidelijke uitleg, toch?
Ja.
Maar moeten we nou 5 gigahertz gebruiken of die 2, nog wat?
Nou, het gaat er heel erg naartoe dat mensen meerdere wifi-punten hebben, omdat we willen meer snelheid en dat kan 2,4 gigahertz niet leveren. En we willen een betere beschikbaarheid. Nou, valt eigenlijk ook samen met snelheid. En ook 2,4 gigahertz heeft dus het probleem dat dat er maar heel weinig ruimte is. Dus het wifi-netwerk van jouw buurman schreeuwt op die frequentie heel snel over jouw eigen wifi-netwerk heen. En 5 gigahertz lost die problemen op. Maar met wifi-versterkers op elke verdieping van jouw huis kun jij een dekkend 5 gigahertz netwerk krijgen en heb je alle voordelen daarvan.
Dus eigenlijk is 5 gigahertz iets moderner, maar kan op iets minder lange afstand werken, zeg maar.
Ja.
Nou, dat was hem dan alweer voor deze episode. We hebben natuurlijk ontzettend veel leuke dingen besproken. We hebben het gehad over Ziggo. We hebben nog even teruggeblikt op de Twitter-hack. We hebben besproken waarom je wachtwoord op je router moet veranderen. En we hebben natuurlijk iets uitgelegd in 30 seconden. En onze frustraties besproken. Nou, het kan niet op deze week. En we worden ook nog eens niet onderbroken met de URL-tip. Want Olaf was op vakantie deze keer.
Nou. Ik heb wel een URL-tip. Als Olaf er niet is, dan is de URL-tip nog niet verdwenen. Ik zat pas te browsen. En ik vond een aantal leuke linkjes. Maar goed, ik zal ze niet allemaal uit de doeken doen. Maar ik had er eentje. Dat is security checklist. En dus eigenlijk als URL is het securitycheckly.st. En dat is gewoon een simpele to-do-list. Kun je dingetjes op afvinken. En er staan goede tips van hoe kun jij jouw online beveiliging verbeteren. Waar moet je aan voldoen om in ieder geval op een goed niveau te zitten. Dus het is goed om eens voor jezelf na te gaan. Ik moet wel zeggen, die lijst gaat wel heel erg ver. Ik denk dat bijna niemand, dat wij zelfs niet... aan die checklist voldoen. Maar het is goed voor je bewustzijn om er eens een keer doorheen te scrollen. En er is wat aan te doen. Al is het één extra vinkje dat je kunt zetten, dan ben je al een behoorlijke stap vooruit.
Ik ga het eens even proberen.
securitycheckly.st.
Nou, bedankt Diederik. Nou, we hebben toch nog een ontzettend leuke URL-tip. En daarmee sluiten we deze week toch echt af. Vergeet ons vooral niet een berichtje te sturen op ons e-mailadres hallo@whatthehackpodcast.nl en stuur ook vooral een berichtje via onze Instagram @whatthehack of onze Twitter. En vergeet ons vooral niet te volgen op Spotify. En stuur ons nou die vraag. Hoe vaak heb jij je wachtwoord van je router of access point gewijzigd? Wij zijn ontzettend benieuwd. En we zien je natuurlijk over 2 weken terug. Dit waren Diederik.
Jojo.
En ikzelf Jasper. Doeg!